Goedemorgen allemaal. Geliefden in de Vader, zoals de brief van Judas begint. En dat zijn jullie, geheiligden, geroepen heiligen. En heel bijzonder gezegend, daar hoop ik ook iets over te mogen zeggen vandaag, in Christus. We gaan iets lezen uit Romeinen 12, het is al een paar keer aangehaald. En daarvan de eerste 8 versen. En ik hoop dat u dat kunt meelezen in uw eigen vertaling. Ik ben zelf nogal een groot voorstander van de Telos-vertaling. En daarom lees ik daar vanmorgen ook uit. Want zoals we net van Cor hoorden, uit 1 Korinthe 6, vers 20, horen die laatste paar woorden niet tot de originele tekst. Want verheerlijkt God in uw lichaam. Maar ja, het las nog bij, ook in je geest, hè? Dat staat er eigenlijk niet. Goed, Romeinen 12. Vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichaam stelt tot een levende offerande. Heilig voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder onder u, dat hij van zichzelf niet hoger moet denken dan het behoort, maar dat hij bescheiden moet denken, zoals God aan ieder een maat van geloof heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus en elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, het zij profetie laten zijn naar gelang van het geloof. Het zij dienst in het dienen. Het zij wie leert in het leren. Het zij wie vermaant in het vermanen. Wie meedeelt in eenvoudigheid. Wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders, zusters, een van de vele gevolgen van de coronacrisis is dat ik tegenwoordig naar 2 liederen al mag spreken. Nou, vroeger was dat na een stuk of 8. Ik weet niet of dat een voordeel is trouwens of een nadeel. Maar wat zijn er toch merkwaardige tijden. En ik weet niet of het u ook opgevallen is. Maar dat wat God van ons vraagt in zijn woord, dat wordt verboden. Zingt met elkaar, jubelt. De zieken die de oudsten bij zich moeten roepen, op één plaats samenkomen met elkaar enzovoort. Al die zaken worden ineens nou heel sterk ontraden, laat ik het dan even zo zeggen. En als je kijkt naar hoe God omgaat met besmettelijke ziekten, dan zie je in Leviticus 13 2 dingen. Punt 1. Pas als het openbaar is, de ziekte, wordt iemand aangeraden in quarantaine te gaan. En punt 2, alleen de zieke moet in quarantaine. En wat doen wij? We gaan iedereen, de gezonde mensen inclusief, in quarantaine doen. En denk ik van, jongens, waar zijn we nou toch met z'n allen mee bezig? En dat niet alleen, maar het geeft ook heel veel verdeeldheid. Dat was u ook al opgevallen, hè? Onder gelovigen. Ik denk dat er niets is wat zoveel verdeeldheid geeft als de situatie waarin we met elkaar zitten. Nou, wat ik veel belangrijker vind, is, en daar gaan we het ook over hebben, vertrouwen we nog op zijn woord? Zijn we nog bezig met zijn woord? Want ik was laatst ergens, al die online diensten die ik dan moet doen, en er wordt elke keer bij gezegd, het moet korter en korter en korter, want ja, de mensen hebben niet zoveel concentratie meer. En de gevolgen zijn dat het woord van God nog steeds minder en minder wordt verkondigd. En de vraag vanmorgen is, zijn onze harten gericht op de omstandigheden? En ik ben absoluut geen voorstander van alles in de wind gooien, hoor, absoluut niet. Wees nuchter, houd je aan de belangrijkste maatregelen. Maar zijn onze harten gericht op het woord van God? Daar gaat het om vanmorgen. En ik heb eigenlijk vanmorgen iets te zeggen over het woordje wat in vers 1 staat. En dat is ontfermingen. Ik weet niet hoe het in uw vertaling staat. Het kan barmhartigheden zijn of iets in die richting. Maar De ontfermingen van God, broeders en zusters, dat is de reden en de krachtbron waardoor wij onze lichamen mogen stellen tot een levende, aan God gewijd offer. Dat is de voorwaarde, door de ontfermingen van God. En ik wil daar iets over zeggen, omdat ik denk dat we vandaag het nodig hebben dat we meer onderwezen worden over het evangelie van de genade van God, de ontfermingen van God. En ik ga stap voor stap de tekst met u langs en dan hoop ik dat er een lichtje bij u opgaat, zoals het bij mij ook gebeurd is. Want ik geloof dat er heel weinig nog wordt verkondigd dat wat Paulus verkondigde. Namelijk dat u, als u gelooft, volkomen, volmaakt en voorgoed in een hemelse atmosfeer bent gebracht. Los van uw eigen werken, los van uw eigen pogingen om God te behagen. U bent met Christus vereenzelvigd in hem. Alles wat Paulus heeft verkondigd is van een hemelse glans. Alles wat hij zei, wat hij heeft geleerd als apostel en leraar en evangelist, had te maken met de verheerlijkte mens in de hemel en uw positie in hem. Er was niets Joods aan zijn evangelie, niets. En dat wordt dus vandaag vermengd met elkaar, wet en genade. Goed, ik ga het stapje voor stapje met jullie doen. Het begint met ik. Hoofdstuk 12, vers 1. Ik vermaan u. Niet Petrus, niet Johannes, niet Jacobus of Judas, maar Paulus. Is dat dan zo belangrijk? Ja. Waarom? Als u even meegaat naar Romeinen 1, als u wil, Romeinen 1... Er staat als eerste woordje in Romeinen 1 Paulus. En dat is eigenlijk in al zijn brieven zo, met uitzondering die aan de Hebreeën. Maar er staat Paulus, slaaf van Christus, en dan komt het, geroepen apostel. Door wie was Paulus geroepen? Welke Jezus? Ja. Snap ik. Maar degene die op aarde was of degene die in de hemel was? Ja, en dat is het hele punt. Paulus had geen verbinding, broeders en zusters, met de 12 apostelen, die dus een getuige waren, alle 12, van het leven en de opstanding van de Heer Jezus. En verkondigde vergeving van zonde en het feit dat hij tot Heer en tot Christus gemaakt was. Maar Paulus was geroepen door de verheerlijkte Heer in de hemel. Geroepen apostel, kunt u in Galaten 1 allemaal lezen. Ik ben niet naar Jeruzalem gegaan. Ik ben niet tot geloof gekomen in Jeruzalem, maar in Damascus, een heidense stad. Ik ben naar Arabië gegaan 3 jaar, daarna ging ik weer naar Damascus. Ik had geen enkele verbinding met het judaïsme, met het jodendom, in die zin wat mijn evangelie betreft. En ik, dus die apostel, vermaan u. Ik roep u op. Broeders, vers 3 zegt, kijk maar mee in hoofdstuk 12, want door de genade die mij gegeven is, door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder die onder u is. Dus dat is niet zomaar iets, dat betekent dat hij ons onderwijst vanuit de hemelse heerlijkheid. Paulus wist, hij was 3 dagen blind, Handelingen 9, hè? Dat nadat hij weer kon zien, hij voorgoed afgedaan had met alles van de oude schepping. Net als de Heer Jezus na 3 dagen opstond uit de dood en in een nieuwe atmosfeer kwam, de opstanding. En zo heeft de apostel Paulus na 3 dagen afgedaan met wat Filippenzen hoofdstuk 3, wat hem winst was, heeft hij allemaal schade geacht. En vanaf dat moment was hij altijd in dat licht wat hij gezien had. Helderder dan de zon. Wat is dat licht? Dat is dat jij en ik, als we geloven, gaan we zo zien, ook in die heerlijkheid zijn waar de Heer Jezus nu is, wat God betreft. Gezeten in een hemelse gewest in Christus. En die bediening van Paulus wordt vandaag heel weinig gezien. Want ik merk gewoon, zeker de laatste maanden, dat er steeds meer mensen komen die zeggen, ja, maar het evangelie is Joods. Ja, maar we moeten met Israël bezig zijn. Ja, maar dit, ja, maar dat. Nee, uw zegen ligt helemaal niet in Israël. Uw zegen ligt in de hemel, in Christus. En natuurlijk, het heil is uit de Joden. Dat is heel wat anders dan dat het heil in de Joden is of in Israël. Israël heeft een heel aparte plek. Maar uw geloof, uw leven is met Christus verborgen in God. Dus zoek de dingen die boven zijn. Wees met die dingen bezig. Ik vermaan u dan door de genade die mij gegeven is. Dat is heel mooi. Als u dat gaat zien, wordt u zo ongelooflijk blij. De ontfermingen van God. Wat zijn die ontfermingen dan? Daar gaan we naar kijken. Want als u die ontfermingen gaat zien door het geloof, ontvangen, dan zult u ook uw lichamen stellen tot een levende offerande. En dan zal u uw lichamen helemaal tot de beschikking stellen van God. En dan zegt, wat Cor net voorlas, de schrift, verheerlijkt dan God in uw lichaam. Dat is uw redelijke dienst, dat is uw godsdienst, dat is uw eredienst. Wat zijn de ontfermingen van God? Zullen we ze eens langslopen? En het is eigenlijk een reis door het evangelie van de genade van God, zoals Paulus die heeft verkondigd en nog steeds verkondigt. En ik hoop dat u bij elke stap steeds meer blij wordt. Steeds meer zult merken van als ik dit ga pakken, dan is er maar één gevolg. Dat ik God met alles wat ik heb ga dienen. Maar we moeten dus niet het omdraaien. We moeten niet gaan zeggen, dat is namelijk de wet. Je moet alle kamers van je hart openzetten. Je moet je helemaal aan God toewijden. En dan volgt de zegen. Dan wordt hij vervuld met de geest. Nee, dat is het omdraaien. Paulus zegt, door de ontfermingen van God, dan volgt ons gedrag. Ons gedrag volgt altijd op dat wat we door het geloof leren. Wat we zien, wat God gedaan heeft. Nou, dan gaan we die reis even ondergaan met elkaar. We gaan eerst naar Romeinen 3. Want die ontfermingen van God zult u pas gaan begrijpen, zult u pas gaan waarderen, als u ontdekt wat er staat in Romeinen 3, vers 23. Allen hebben gezondigd. Paulus was de eerste en de enige die heel duidelijk heeft verkondigd dat zowel de Jood als de heiden op dezelfde grondslag staan voor God. Namelijk onder de zonde. Hoofdstuk 3, vers 9. Of strafschuldig voor God. Hoofdstuk 3, vers 19. Er is geen één rechtvaardig, er is niemand die verstandig is. Ook in Israël niet, van nature. Niemand. En Paulus was daar natuurlijk zelf het voorbeeld van als Saulus. Hij vervolgde notabene de gemeente. Dus er is niemand rechtvaardig. Vandaag staat Israël op dezelfde positie voor God als de heidenen als het gaat om hun behoud. Niet als het gaat om hun belofte, maar wel als het gaat om hun redding. Zij moeten ook tot bekering komen. Want ze zijn ook zondaar, net zoals de heidenen. Dat is het evangelie waar het mee begint. En dan moet u eens lezen wat er dan staat in hoofdstuk 3, daar waren we, vers 24... Alle hebben gezondigd, komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet. Dat is het kenmerk van Paulus' evangelie. Om niet gerechtvaardigd. Zonder werken van de mens. Er staat in vers 21, buiten de wet om. En het woordje wet is zonder lidwoord. Want jullie zijn nooit onder de wet geweest wat betreft de 10 geboden. Dat geldt alleen voor Israël, toch? Maar wet zonder lidwoord betekent prestaties van de mens. Buiten onze prestaties om is gerechtigheid van God openbaar geworden. Namelijk door het geloof in Jezus worden wij om niet gerechtvaardigd terwijl wij nog goddelozen zijn. Hoofdstuk 4, vers 5. God rechtvaardigt de goddeloze. Dat betekent dat als u gelooft in de Heer Jezus, dat u voor Gods heilig aangezicht rechtvaardig staat. Om niet, zonder uw prestatie. Ja, en toch zijn er heel veel mensen die voelen zich toch nog schuldig als het gaat om hun plaats voor God. Ze hebben toch nog het idee dat ze iets moeten doen, dat ze iets moeten presteren voordat God hen accepteert. Ik zeg altijd, je kunt een test doen bij jezelf. Dat is niet een coronatest, maar een andere test. Hoe weet ik of ik het evangelie van de genade van God, zoals het in Romeinen 3 en 4 staat geschreven, begrepen heb, als ik niet meer teleurgesteld raak in mezelf? Want ik ben om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat zijn de ontfermingen van God. Hij heeft dat gedaan. U staat voor God in Christus. Ja? De gerechtigheid die uit God is. Het is vanwege zijn gerechtigheid dat hij dit doet. Want het offer van zijn zoon is voldoende. En dan zegt Romeinen 5 vers 9, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. U staat dus voor God, als u gelooft, als u heeft erkend dat u een zondaar bent, dat is bekering, en gelooft dat de Heer Jezus uw plaats heeft ingenomen, dan staat u voor God rechtvaardig. Dat niet alleen, u bent in een levende Christus aangenaam gemaakt voor God. Aangenaam, hoort u het? Begenadigd. Ik hoop dat u dat begrijpt. Vandaag zijn er heel veel mensen, ik kwam er laatst nog een tegen, die prediken dat we toch nog kunnen afvallen van ons geloof. Als we niet volhouden, dat we dan toch nog verloren gaan. Dat is niet naar het evangelie van Paulus. Om niet gerechtvaardigd. Buiten de wet om. Zonder werken van de wet. Ik kreeg gisteren een hartverscheurend mailtje van een mevrouw. Dat haar neef was overleden van 18. En dat de dominee had gezegd tijdens de begrafenis, hij is gelukkig als kind gedoopt. En daar worstelen zij mee. Want dat zou betekenen dat dus die kinderdoop toevoegt aan de behoudenis van zo'n jong. Nee, het gaat er niet om of je als kind gedoopt bent of als volwassene gedoopt bent. Het gaat erom of je hebt geloofd. Daar gaat het om. Om niet gerechtvaardigd. Romeinen 3, vers 26, kijk maar mee. Vers 26. Hij betoont zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardigt die op grond van geloof in wie? Jezus is, ja. De ontfermingen van God, zijn barmhartigheden, zijn handelen, het evangelie is van God, van hem uit. Uw prestatie voegt niets toe. Paulus was onberispelijk naar de wet, zegt hij in Filippenzen 3. Hij hield alle regeltjes, maar hij kwam erachter op weg naar Damascus dat hij geen enkel deel had aan de heerlijkheid van de heilige in het licht. Maar die mensen die hij vervolgde, wel. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En al zijn betrachting van de wet en al zijn pogingen om een goed mens te worden, waren schade en drek. Had helemaal geen zin. Dat is de ontferming van God. Dan gaan we naar Romeinen 6. Let op, vers 5. Er staat, als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan gaat een stapje verder. Dat betekent dat als u gelooft dat God u heeft geïdentificeerd met de dood van Christus. U bent met hem gestorven. Uw hele verbinding met Adam, waar u uit voortkomt, is voorgoed voorbij. Dat betekent uw verantwoordelijkheid als schepsel om God te behagen, dat is het geweten, is voorbij. Hij heeft u in de dood van Christus gelijk gemaakt. Gaan we verder in de tekst? dan zullen we het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. Waar is de Heer Jezus nu? Wat heeft hij nog te maken met de dood? Waar ben jij nu voor God? In de hemel. Wat heeft u nog te maken met de dood? En met de zonde? Niets meer, wat God betreft, hè? Zo ziet hij het. Dat zijn de ontfermingen van God. Mooi, hè? Welk mens ook gelooft, of hij nou een Jood is, of een heiden, of een gruwelijke zondaar, of een vrome Saulus. Zodra iemand gelooft, wordt hij in de dood van Christus begraven. Als het ware, dat is dan de doop. En hij staat op in een nieuw leven. Dat doet God allemaal. Daar hebben wij niks aan toe te voegen. En we zijn in de opstanding nu. Wij leven in een nieuwe sfeer. Die sfeer is de sfeer van de opstanding. Dat is het evangelie wat Paulus bracht. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik niet meer mijn ik, namelijk de wetsbetrachtende Jood. Maar Christus leeft in mij. Zie je dat? En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ik richt mijn oog op dat wat boven is. Nou, dat is Romeinen 6. Vers 6 zegt dan dit, kijk maar mee, Romeinen 6. Wij weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Ik hoef niet te strijden tegen de zonde. Ik hoef niet te vechten tegen het vlees. Wat moet ik wel doen? Geloven dat God dat heeft geoordeeld. De oude mens is met hem gekruisigd, verleden tijd. God heeft er voorgoed mee afgedaan op het kruis. Wat een heerlijkheid, hè? Opdat wij niet meer de zonde dienen, staat er dan achter in vers 6. Dan gaan we verder naar vers 14. Volgende element van zijn ontfermingen. Hij heeft u dus gerechtvaardigd zonder uw pogingen. Hij heeft u met Christus in het graf geplaatst, gedood. Hij heeft u met Christus opgewekt. En nou zegt vers 14 van Romeinen 6. De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder wet. Ik laat het lidwoord even weg. U bent niet meer onder je moet en je moet en je zult. Maar je bent onder de genade. U bent nu onder ik wil, ik wil, ik wil, ja, ik wil. Dat is genade. Waarom wilt u? U heeft iets geproefd van de ontfermingen van God. Dat is de bediening van Paulus, hè? Om die mensen allemaal te leren wie ze zijn in Christus. En wie de Heer Jezus voor hen is. Wet zegt, je moet dit en God zal je zegenen. Genade zegt, God heeft jou gezegend door zijn ontfermingen. Ga dat zien, ga dat pakken, ga ervan genieten. En wat volgt er dan? Gedrag. Een beter leven, ja. Maar niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Dat is de ontferming van God. Hij heeft ons onder de genade geplaatst. Een heel nieuw principe. En als wij geloven dat onze complete verbinding met Adam, met al diens verantwoordelijkheden en eisen om gerechtigheid voor te brengen, is beëindigd op het kruis, dan zijn we volkomen vrij om te genieten van deze woorden van hemelse troost, namelijk onder genade. Wat gebeurt er als ik faal? Wat gebeurt er als ik struikel? Wat gebeurt er als ik een keer zondig? Wat gebeurt er dan? In mijn verhouding tot God, hè? Niks. Wat gebeurt er dan in mij? Ik wil het belijden. Ik wil er vanaf. Ik wil er mee naar mijn vader toe. Die onze zonde belijden. Dat is de normale christelijke houding onder de genade. Dan ga je je zonde belijden. Maar je gaat niet meer over jezelf tobben of je nog wel bij God in de gunst staat. Want dat is zijn ontferming. Daar sta je gewoon. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Nou, volgende punt is dat we de Heilige Geest ontvangen hebben. Kijk maar even mee, Romeinen 8, vers 15. Allemaal dingen die Hij gedaan heeft. Door de ontfermingen van God. Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Zie je dat? Dat is de wet, hè? De wet, zodra je onder de wet zit, ga je bang worden. Dan ga je vrezen, dan ben je met jezelf bezig, teleurgesteld. Och man, het is één grote ellende. Maar, zegt Romeinen 8, vers 15, u hebt ontvangen een geest van zoonschap. We roepen Abba Vader. We zijn in de geliefde helemaal geaccepteerd. En we hebben een relatie met onze Vader. En het zoonschap heeft ook met een erfenis te maken. We zullen met hem alle dingen beërven. De ontfermingen van God zegt, nou, die Korwaaier, of die Aad, of die Nel, of die Kees, Gerard en Anker, noem ze dan allemaal op, die geef ik alles met Christus. Hebben ze dat verdiend? Nee. Maar dat zijn mijn ontfermingen. Dat is bijzonder, hè? En ik heb ze de geest gegeven om daar nu al van te genieten. Abba, Vader. Nou, volgende van zijn ontfermingen is in vers 26, kijk maar even mee, dat hij onze zwakheden te hulp komt. Want wij leven in een schepping geteisterd door de zonde en daar ontkomen ook de gelovigen niet aan. Staat er in vers 26. Evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Zie je dat? Moet ik daar iets voor doen? Nee, staat er gewoon. Zijn ontferming. Want wij weten, sorry, want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons. Niet in ons of door ons, maar voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus al die moeite die we hebben en ervaren in dit leven, de geest pleit voor ons. Voor ons en Christus daarboven. De geest in ons die voor ons pleit. Het is allemaal ontferming. Volgende punt van zijn ontferming staat in vers 29. Want hen die hij tevoren heeft gekend, dat vind ik het mooiste van zijn ontfermingen. Dat kun je mensen vertellen, maar het is echt een zaak van gebed om het echt in je hart te ontvangen. God heeft jou gekend voordat er een wereld was. Hij heeft, God is een drie-ene God, hè, als Vader met de Zoon gesproken over jou. Omdat hij zo graag wil dat jij Christus gaat vertonen. En tot in alle eeuwigheden hem zal verheerlijken in je lichaam. Nu al met een lichaam waarin de zonde nog is. Daar kom ik zo nog wel op. Maar straks in een volmaakt lichaam. Dat is het plan van God met jou. Omdat u kent de hele goede en wel een volmaakte wil van God. Romeinen 12, vers 3. Dat is dat je nu al iets van Christus laat zien. In je zwakheden en straks in volmaaktheid. Dat is wat hij van tevoren heeft bedoeld. Dat staat er ook achter, hè? Romeinen 8, vers 29. Kijk maar. Heeft hij ook tevoren bestemd om naar het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Wauw. Zijn ontferming. Heb ik niks aan toe te voegen. Heb ik niks voor gedaan. Sterker nog, ik was een vijand van God. Vers 30. Die hij van tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. Zit er iets van mij bij? Nee. Zijn ontferming. Jullie zitten hier allemaal met sterfelijke lichamen. De ouderdom doet zijn werk. Het ouder worden. Maar in feite zijn jullie in Christus verheerlijkt. Al, nu al. Dat is de realiteit. Het hoofd in de hemel, de leden op aarde, maar het is één nieuwe mens, het is een nieuwe schepping. Maar dan moet je wel geloven dat dat waar is. Want dat woord van God door de apostel Paulus, ik verman u, weet je wel, die deelt ons dat mee. Dat is de kracht, broeders en zusters, om vandaag vol te houden. Zien op wat God gedaan heeft in zijn ontferming. En het gaat vandaag in al die predikingen allemaal maar over ons. En over wat wij moeten doen, maar het moet beginnen met hem. En het moet ook eindigen bij hem, want hij is de Alfa en de Omega. Hoe meer uw oog gericht wordt op hem, hoe meer u uw lichaam zult stellen tot een levend offer. Hoe meer u met uzelf bezig gaat, hoe meer het mislukt. Want met jezelf bezig is echt alleen maar teleurstelling. Dat moet je niet doen. Nou, dat is de verkiezing van God. Dan Vers 21 heb ik er even overgeslagen, zie ik. In de hoop dat ook de schepping zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid. Let op wat er dan staat. Tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Wow. We zijn geroepen tot een heerlijkheid door zijn ontferming. Die niet vergeleken is, sorry, niet waard is om vergeleken te worden met de tegenwoordige tijd. Het lijden daarvan. Romeinen 8 vers 18. De heerlijkheid die u te wachten staat, is de heerlijkheid van God zelf. Zijn huis, het huis van de Vader. God die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. De heerlijkheid waarin God woont, een ontoegankelijk licht die geen mens kan zien, heeft hij toegankelijk gemaakt doordat wij in de mens Christus tot hem zijn gebracht. Mooi hè? Zijn ontferming weer. God had ook kunnen zeggen, ja, weet je wat ik doe? Ik zorg dat die mensen behouden worden en dan mogen ze straks op de aarde zijn. Zoals de Jehovah's getuigen ook geloven. Hè? Dan mag je op een nieuwe aarde zijn. Maar God zegt, nee, dat is veel te weinig. Ik wil ze in mijn heerlijkheid hebben. Dat is het huis van de Vader. Het huis van de liefde, het huis van het licht. Het huis waar de Zoon is. Ik zal u tot mij nemen. Dat is een onvoorstelbare ontferming, toch, vind je niet? Nou, ik word daar zelf heel blij van. We zullen als hem zijn, met hem zijn, tot in alle eeuwigheid. En dan eindigt Romeinen 8 met vers 38. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheid, nog corona. Oh, dat staat er niet. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepsel ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God. Zijn ontfermingen. Tja, hij wordt ook de vader van de ontfermingen genoemd in 2 Korinthe 1 vers 3. En nu gaan we naar Romeinen 12, dus hebben we die ontfermingen gehad, hoop ik. En dan zegt hij, nou, met het oog op al deze ontfermingen vermaan ik jullie om je lichaam te stellen. Dus hij zegt niet, je moet je hele leven aan God onderwerpen en dan gaat hij jou zegenen. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt, God heeft je gezegend, zijn ontfermingen. En als je dat nou gaat zien, dan vermaan ik je, stel je lichaam aan hem beschikbaar. Waarom je lichaam? Omdat in jouw lichaam nog werkingen zijn. Welke werkingen? Van het vlees. De oude natuur. Die zijn er nog. Let maar eens op als je een beetje moe bent. Je bent getrouwd en je... Ja, Cor, die zit al... Dat zijn de werkingen. En hoe moet je dan zorgen dat daar vrucht is? Niet door daar tegen te strijden, niet door te proberen het te onderdrukken. Maar, zegt Romeinen 8 vers 13, als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Dat betekent dat uw denken, hoofdstuk 12 vers 2, veranderd moet worden. Namelijk, u moet uw positie in Christus gaan zien. Anders gezegd, de ontfermingen van God gaan zien. Er staat niet in Romeinen 12 vers 2, verander je denken. Dat is onmogelijk, dat kan ik niet. Ik zei het laatst nog tegen jou. Je kunt tegen iemand zeggen die in de kou staat, verwarm jezelf. Maar hij heeft niks. Dat lukt dus niet. Maar als er ergens een sauna staat, dan kan je zeggen, ga naar binnen en word verwarmd. Zie je dat? Dat is een verschil. Dus Paulus zegt eigenlijk hier, ga naar binnen in die sauna van Gods ontferming en word verwarmd. Word veranderd door de vernieuwing van je denken. Niet verander je denken, want dat kan ik niet. Maar ik moet passief veranderd worden. Wat moet ik dan doen? Mijn ogen richten op die ontfermingen van God. Door het geloof met hem bezig zijn. Dat is de bedoeling. Ik heb hier opgeschreven, we kunnen onze eigen wil niet veranderen of beïnvloeden. Maar geloof in de ontfermingen van God, persoonlijk aan ons getoond door de geest, heeft een overtuigende kracht op onze wil. Dat is het geheim van het evangelie van de genade van God. En dan zegt hij in vers 3, als dit nou allemaal duidelijk is geworden, hè? Jij was een vijand, jij was een zondaar, God heeft alles gedaan en nog veel meer om je te zegenen. Ja, dan moet je ook niet hoger van jezelf gaan denken dan de bedoeling is, alsjeblieft. Zoals de Korintiërs een 1 Korinthe 4, die opgeblazen waren ten opzichte van elkaar. De een vond zichzelf belangrijker, die ander vond zichzelf nog veel belangrijker. Die was professor, dokter, die was theoloog. Nee, zegt hij. Niet doen, ik lees het nog 1 keer voor. Ieder onder u moet niet hoger denken van zichzelf dan het behoort, maar hij moet bescheiden denken. Bescheiden. Want aard heeft een taak in het lichaam, een bediening, een gave. En Sari heeft dat ook. Maar niet gaan denken dat je iets anders bent. Of de plek van een ander moet innemen. Dat leer je alleen maar door de ontfermingen van God. En dan zegt hij, want, vers 4, zie je dat? Want onze daden volgen altijd uit onze kennis, geestelijke kennis van het woord van God. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Lieg niet meer tegen elkaar en spreek de waarheid ieder met zijn naaste, want, wat komt er dan? Wij zijn leden van elkaar. Aha. Hier staat, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, dat klopt hè. Ik heb niet allemaal monden overal, dat zou een ramp zijn toch? Ik heb maar eentje. Zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. Elk afzonderlijk leden van elkaar. Dus jij bent verbonden met Christus. En jij bent verbonden met Christus. En jij, Kees, en u, en jij, allemaal met Christus verbonden. Allemaal in die zegen van God. Het leven vanuit het hoofd. Maar ook, zegt hij, ten opzichte van elkaar, leden. Dus de een heeft een gave om de ander te bemoedigen en de ander bij die genade te houden. Kijk maar, dat staat erachter. Vers 6, er zijn verschillende genadegaven. Zie, dat zijn ook weer gaven van genade. Het zijn niet gaven van de geest, staat nergens in de Bijbel gaven van de geest. Gaven van genade. Ontferming, God geeft, hij blijft geven. Ieder heeft namelijk een maat gekregen. Als ik geroepen ben om te leren, moet ik niet denken dat ik nog iets anders kan. Moet ik dat gewoon gaan doen. En ik moet bescheiden denken van mezelf. En als een broeder of een zuster mij iets wil vermanen, moet ik niet denken, ja, maar ik sta hier en hij staat daar. Nee. Ieder heeft zijn plek. Naar het gelang van het geloof. En denk niet, ja, maar ik heb niks. Ik zou willen dat ik mocht spreken. Nou, ik zou je vertellen, spreken is niet een heel belangrijke gave, want er zijn veel belangrijke gaven. Zoals in het normaal lichaam de innerlijke delen ook veel belangrijker zijn dan de uiterlijke delen. Want wij hebben sieraden om onze vingers, maar ik kan best zonder een vinger, toch? Maar onze innerlijke delen hebben we niet versierd. Kan ook niet, trouwens. Maar als beeld. Dan zegt hij hier, tenslotte, in vers 6 op het eind, profetie naar gelang van het geloof. Er was in die tijd nog niet een volmaakte Bijbel. Er waren nog openbaringen nodig. Nou, als je dat doet, laat het zijn naar gelang van het geloof. Vandaag is profetie, naar mijn stelle overtuiging, spreken vanuit het geschreven woord van God op het geweten van de toehoorders. Maar doe dat dan ook naar gelang van het geloof. En ga niet jezelf verheffen. Dienst in het dienen. Dus niet in iets anders, maar in het dienen. Leert in het leren, dat zei ik net al. Vermaant in het vermanen of vertroosten, hetzelfde woord. Je hebt van die mensen kunnen heel goed vermanen, je hebt van die mensen kunnen heel goed vertroosten. Ze hebben allebei nodig. Ze hebben nodig vermaand te worden en nodig vertroost te worden. Wie meedeelt, dat is dus in financiële zaken in eenvoudigheid. Dus niet ja, ik heb zoveel gegeven, dat zet ik even in een nieuwsbrief. Nee, eenvoudig, niemand weet het. Wie leiding geeft in ijver. En wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Dus met andere woorden, broeders en zusters. Als u de ontfermingen van God nou gaat begrijpen. Zijn geweldige genade in Christus. U bent met een hemelsmens vereenzelvigd. Alles wat op aarde is. Aan jodendom, aan judaïsme, aan religie, aan mystiek, aan gevoel. Heeft u allemaal niks meer mee te maken. U heeft maar één ding, Christus, door het geloof, met hem verbonden. Daar moet u mee bezig zijn. Wat gebeurt er dan? Dan gaat u onder die genade uw lichaam bestellen, want dat wilt u graag. U heeft gezien wie hij is. Een offer tot God. En u gaat uw broeder en zuster dienen. Jazeker. Niet in hoogmoed, niet in kijk mij eens eventjes, maar gewoon in alle eenvoudigheid. U wilt namelijk die ander, die een lid van u is, van het lichaam van Christus, die wilt u ook zo graag bij hem brengen, zodat het hele lichaam opgroeit in alles tot hem die het hoofd is. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. En dat jullie de komende week die Bijbel gaan pakken. En dan ga je Galaten 1 eens even lezen bijvoorbeeld. En dan ga je zien hoe Paulus daar zegt dat God hem heeft geroepen. Niet om over een persoon te spreken, maar om de persoon, om zijn zoon onder de volken te verkondigen. Niet over zijn zoon, maar zijn zoon. Waarom? In hem is alle zegen. Hij was ook de eerste die in Handelingen 9 over de Zoon van God sprak. Want dat is de hemelse Christus. Nou, ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u daarin gaat lezen. De Bijbel, het woord van God, het evangelie van de genade van God, van de heerlijkheid van Jezus Christus enzovoort. Dus we gaan danken. Amen, moet ik nog zeggen. Dank u wel, Vader. Het is maar kort dat ik daarover kan spreken, Vader, maar ik hoop dat het iets wakker maakt in onze harten. Dat we zien dat we vanuit een hopeloze positie als mensheid, op weg naar de tweede dood, dat u door uw ontfermingen, door uw mensenliefde, uw zoon gezonden heeft en elke gelovige, of het nou uit Israël is of uit de volken, heeft verbonden met uw zoon. In hem. Veilig in hem, heilig in hem, geliefd in hem, verzekerd van een geweldige toekomst. Een heerlijkheid die hij nu al bezit en die wij zullen ingaan straks. En nu leven we nog hier beneden en we hebben met elkaar te maken als broers en zussen. En we moeten leren, Vader, om onze lichamen waarin nog allerlei begeerten zijn, hoogmoed en allerlei andere zaken, om dat te onderwerpen aan uw wil. Opdat we ook de ander kunnen opbouwen, bemoedigen, troosten, leren, leiding geven enzovoort. Vader, leer ons meer over deze dingen in Jezus' naam. Amen.